PANL, DLO, PANL, Delta, Lima, Oscar. Ja, alles in ruimtevaartkringen draait natuurlijk om de grote lancering morgen van de SLS Orion combinatie. De grootste raket van de wereld, op dit moment tenminste even. Binnenkort is dat niet meer zo, want dan komt SpaceX met zijn Super Heavy en Starship. Dat gaat ook niet lang meer duren, maar momenteel is dus de grootste raket van de wereld die klaar staat. SLS van NASA met daarbovenop Orion. En die bestaat uit twee delen. De Amerikaanse Orion-capsule en de Europese service module. Eigenlijk is dat Europese deel groter en ingewikkelder dan die module, de Orion module, capsule. Maar goed, in Amerika draait natuurlijk alles alleen om Orion. En ESA probeert daarnaast aandacht te vestigen op hun Europese service module. Want dat is het ding wat eigenlijk zo'n beetje alle techniek bevat. Hè? Dus de voortstuwing en de energievoorziening en noem maar op. Maar goed, hoe dan ook. Het spul staat klaar op Kennedy Space Center 39B voor de lancering morgenmiddag om 14:33 onze tijd. Begint het lanceervenster dat 2 uur lang duurt. En ja, dan moet dus de vlucht gaan beginnen. Ja, moet niet verbaasd zijn als er toch nog op het laatste moment de nodige vertraging komt. En dan schuift het natuurlijk door naar een latere datum. Maar goed, als het doorgaat, dan wordt dat spannend. Orion die wordt dan dus naar de maan gedirigeerd. En die gaat dan twee omlopen om de maan maken. Maar dat duurt alles bij elkaar wel meer dan 40 dagen. Dus het gaat om hele hoge omlopen en zo. Maar goed, hij is natuurlijk nog onbemand. Het is een testvlucht. Er zitten wel al meettoestanden in om te kijken hoe het allemaal functioneert en zo. Ze willen eerst die techniek helemaal onder controle hebben voordat ze de eerste bemande vlucht met Orion gaan uitvoeren. En dat zou dan moeten gebeuren in 2024. Waarbij dan ook weer de astronauten die dan aan boord zijn niks anders doen dan een paar rondjes rond de maan en weer terugkomen naar de aarde. En dan in 2025 zou dan de eerste echte bemande vlucht weer naar de maan kunnen komen. Dus dan landen ze echt op de maan in de buurt van de Zuidpool. Maar dat moeten we maar even afwachten nog allemaal wanneer dat gaat gebeuren. Goed, dus nou eerst die Orion naar de maan. Maar daar liften ook 10 CubeSats mee. En ja, die zijn best wel interessant. Een aantal die vliegen gewoon de maan voorbij en gaan dan naar een baan om de zon. Andere die komen in een baan om de aarde, heel hoog elliptisch. Met het hoogste punt dus in de buurt van de maan en het laagste punt een stuk dichter bij de aarde. En ja, en die zullen waarschijnlijk dan niet zo lang leven, want dat blijft niet stabiel. En dan komen ze toch weer een keer met het perigeum zo laag dat ze verbranden in de atmosfeer bij de aarde. Maar goed, er zit ook een leuk project bij, Omotenashi uit Japan. En die moet gaan landen op de maan. En een amateur ding van amateurs in Japan bedacht samen met JAXA, de Japanse ruimtevaartorganisatie en zo. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. De orbiter en de lander. Nou, die orbiter gaat niet echt in een orbit of zo. Nee, die vliegt gewoon recht op de maan af. En op een zekere afstand van de maan wordt dan de lander losgekoppeld. Die orbiter die vliegt dan gewoon tegen de maan aan en die slaat de platter. Maar die lander die moet dan gaan proberen een zachte landing uit te voeren. Nou, echt zacht zal het niet worden, maar ze gaan proberen hem af te remmen met een motor. En vervolgens moet hij dan zo'n lage snelheid hebben dat hij met een paar airbags de klap moet kunnen opvangen. Dus het is een half zachte landing, zeg maar. En hopelijk doet hij het daarna nog een beetje. En dan kan hij nog wat metingen uitvoeren op de maan, op het oppervlak. En die ook weer allemaal naar beneden sturen. Het mooie is, dit project zit helemaal in de 70 centimeter band. Dat geldt dus niet voor de andere satellieten en ruimtevaartuigjes die meevliegen. Al die CubeSats zijn trouwens allemaal 6 unit CubeSats. En ja, de meeste zitten allemaal op hoge frequenties, maar Omoot Tenashi is de enige die dus op 70 centimeter zit. De Orbiter die zit op 437.31 en de lander op 437.41. En ja, die zenden allemaal verschillende soorten signalen uit, met verschillende polarisaties ook. Het is even spannend allemaal, want ja, ze moeten dat ding toch kunnen bereiken vanaf de grond natuurlijk nog. En dan krijg je telemetrie naar beneden op verschillende manieren. En dat is dan allemaal ook te ontvangen met ja, hopelijk relatief kleine apparatuur. Dat is even de vraag. Signalen zullen niet sterk zijn. Maar er zijn wat amateurstations die het gaan proberen met een eigen ja, goed ingericht station met schotelantennes en dergelijke. Die voor moonbounds ook goed werken. En verder natuurlijk met grote schotels zoals de 20 meter schotel van Amsterdam in Bochum. En ook de Dwingelo telescoop in Dwingelo in Twente. Die gaat dus meedoen. Ook om dit soort signalen op te pikken. Dat wordt allemaal spannend. Even kijken. Verdere details komen later nog wel. Want voorlopig zijn ze er nog even niet natuurlijk. Ja, verder zal bij Amsat er ook heel veel aandacht aan besteed worden en zo. En ook het trekken van die objecten is nog best spannend, maar wel mogelijk. Goed, dan iets heel anders. Even tussendoor. Op 11 september 's avonds laat, of eigenlijk onze tijd, 12 september 's morgens, heel vroeg, middernacht eigenlijk, moet de lancering komen van Firefly Alpha. Er is al een keer eerder geprobeerd goed te lanceren. Dat ging dus niet helemaal goed vorig jaar in september. En toen liften daar twee Pocket Cubes mee van Amsat Spanje. Genesis N en Genesis L. En die zijn daarbij dus verloren geraakt vorig jaar. Nou, nu komt een herkansing. Weer die Firefly die gaat gelanceerd worden vanuit Californië, Vandenberg Air Force Base. En nu gaan daar weer twee van die Genesis satellieten mee, Genesis G en J. En dan gaan ze gewoon proberen de hele zaak opnieuw te doen en dan kijken of het dan deze keer wel lukt. Ja, intussen hebben ze deze wat beter kunnen maken met een sterkere boordcomputer en dat soort zaken. En nu kunnen ze ook FM voice repeater maken. Dus als het goed is kun je er ook verbindingen mee maken met FM. Maar ja, eerst maar eens afwachten dat ze het überhaupt doen. Er komen dan ook wat mogelijkheden voor telemetrie met verschillende snelheden. Verschillende modus, AFSK en FM. Gecombineerd, ook vooraf opgenomen spraak kan worden uitgezonden met FM. Verder FSK, telemetrie en ook FSK repeater met 50 bits per seconde. Dus dat is niet echt breedbandig, maar toch. En ook APRS en zo moet kunnen met 2400 bits per seconde. Nou ja. Eerst eens afwachten wat het allemaal wordt. Ze hebben ook een alternatieve naam. Genesis G die heet ook wel Astroland 1. En Genesis J dan Astroland 2. 2. En dat is de naam van een sponsor voor dat project. Dus die willen ze ook die naam dan even meegeven. Nou, Genesis G heeft dan de uplink op 2 meter en downlink op 70. En trouwens die andere ook, maar dan andere frequenties. En zelfs ook Genesis J kan nog SSTV uitzenden met Robot 36 enzovoort. De roepnamen zullen zijn in de telemetrie Alpha Mike 2 Sierra Alpha Tango en Alpha Mike 3 Sierra Alpha Tango. Nou, we zullen het zien. Lancering live te volgen op internet tegen die tijd. En ja, laten we hopen dat het deze keer dan wel lukt. Hè. Goed, Oscar 27, die is nog niet gereset. Dat betekent dat zijn boordcomputer nog bepalend is voor wanneer die in- en uitgeschakeld is. En dat patroon is vanwege het verlopen van de klok in de satelliet steeds verder naar voren aan het schuiven. Normaal is het de bedoeling dat de satelliet ingeschakeld is en voor FM-communicatie beschikbaar is tijdens een stukje van de vlucht naar het noorden toe. Als hij dus de evenaar gepasseerd is en dan boven dat noordelijk halfrond komt, dan zal die gedurende bijvoorbeeld 5 minuten ingeschakeld zijn en bruikbaar zijn. Dat ging tenminste een paar jaar geleden zo. Maar intussen is die periode van 5 minuten steeds verder naar achteren aan het schuiven geweest. En dat betekent dat hij dus ingeschakeld was terwijl hij juist helemaal in het noorden bij de pool zat. Nou, inmiddels is dat zo ver doorgeschoven dat hij nu tijdens het dalende deel van de passages, zeg maar, beschikbaar is. Dus als je van noord naar zuid voorbij komt. En nu is dat dan tussen 75 noord en 65 noord, zo'n beetje. In die periode is hij dan bruikbaar. En dat blokje van 5 minuten zo zal dan steeds verder naar het zuiden gaan schuiven de komende periode. Totdat het commandostation een keer de satelliet helemaal reset en weer in de originele stand brengt. Waardoor die weer tijdens de vlucht naar het noorden in dat deel weer normaal ingeschakeld is. Maar goed, voorlopig dus even bruikbaar als die vanuit het noorden komt. En dat is natuurlijk toch nog best ver naar het noorden, tussen 75 en 65 noord. Maar goed, vanuit Noord-Europa goed te gebruiken. En hij komt steeds verder naar het zuiden. Mocht je hem horen, dan zou het fijn zijn als je kunt rapporteren precies wanneer de tijdstippen zijn dat hij in- en uitschakelt en ook eventueel de telemetrie op te pikken en door te geven. Dat zou wel handig zijn voor het commandostation in de VS. Goed. Natuurlijk veel aandacht voor het Amsat Space Symposium en de jaarvergadering in oktober. Maar goed, dat is bekend inmiddels. Er is weer een CubeSat verbrand in de atmosfeer inmiddels. Op 23 augustus, namelijk Armadillo. En dat is 44352, die dus een aantal jaar geleden gelanceerd was. Er is een ARIS-verbinding geweest met de VS en dat is geslaagd op 24 augustus. Verder op dit moment geen nieuwe verbindingen gepland, maar wel is natuurlijk de apparatuur ingeschakeld en bovendien kan nog steeds KLKO5MOS, Amerikaanse astronaut in het station, spontaan verbindingen gaan maken als NA1SS. En dat doet hij nog steeds regelmatig. Ja, en dat is dan weer een succes elke keer. Verder zal normale wijze dus de FM repeater aanstaan voor 2 naar 70 in de Columbus module. En de APRS digipeter werkt ook continu tegenwoordig vanuit de Russische service module. En die zit dan op 145.825 en dat blijft ook gewoon werken, behalve natuurlijk als er bijzondere dingen zijn. Namelijk een ruimtewandeling die er weer aan zit te komen. Een Russische ruimtewandeling op 2 september. En dan zal hij dus tijdelijk uitgeschakeld zijn. Dan verdere zaken. Ja, TX links en rechts voor, ja, van mensen die op vakantie zijn. Bijeenkomsten zijn voortaan niet meer online, maar gewoon overal weer met echte bijeenkomsten, visual zeg maar. Er is een afstandrecord gevestigd via XW2A tussen Canada en Spanje. En dat was 4751 kilometer. Nou, als je nog verder denkt te kunnen, moet je dat proberen en even melden. Ja, er is een, ja, dat was al bekend, even kijken. Ja, de WRC en de Wereldradioconferentie 2023 begint steeds dichterbij te komen, steeds spannender wordt het. En in amateurkringen wordt er dus hard aan gewerkt om daar zo gunstig mogelijk uit te komen. En dan gaat het natuurlijk vooral over de 23 centimeter band. Waar we dus alles willen, alles aan willen doen om die behouden te krijgen voor amateurs. Hè. Dus we willen die nog steeds kunnen blijven gebruiken. Ondanks het feit dat daar dus nu navigatiesatellieten zitten die... die niet gestoord mogen worden. Nou ja, even wachten. UT1FG, Maritiem Mobiel. Juri, een bekende enthousiasteling die op de grote vaart bezig is, op grote schepen. De hele wereld rondgaat en dan regelmatig actief is op allerlei amateurfrequenties, maar vooral ook via amateursatellieten. Die is het wat beter aan het pakken. Het is niet meer allemaal papierwerk nu. Hij doet ook een hoop elektronisch. Met onder andere LOTW en zo. En dan gaat het wat efficiënter en sneller met de QSL-afhandeling. Dus dat kan weer even helpen. Dan kijken we... Komen we nu dan terecht? Ja, toch weer even maar weer bij die Artemis 1 missie met zijn 10 CubeSats. Die worden dus uitgezet als de hele zaak op weg is naar de maan. En Orion intussen is losgekoppeld. Die bovenste trap van de raket, de ICRF, die blijft dan ook in de richting van de maan vliegen. En daar zitten dan die 10 CubeSats aan vast, die ook losgekoppeld gaan worden. Eentje daarvan is een Italiaanse CubeSat, die eigenlijk als hoofddoel heeft, Argo Moon, om de zaak allemaal te fotograferen. Die kan dus die bovenste trap van de raket dan van buitenaf laten zien hoe die functioneert en ook hoe die dan de andere CubeSats buiten zet. Dat moet dan te zien kunnen zijn op foto's van die satellieten. Nou, verder een heleboel missies naar de maan voor allerlei metingen met wetenschappelijke experimenten aan boord. Maar goed, voor ons is de meest interessante die omotonergie, maar er zijn ook anderen. De frequenties, ja, dus op omotonergie dus alleen op 70, 437, 31 en 41. De andere zitten, andere CubeSats eigenlijk allemaal op X-band 8,4 gigahertz. Daar zullen ze dus volop gevolgd worden natuurlijk door NASA-stations, maar ook ESA doet mee. En ook het station in Engeland, in Cornwall, die zal volop meedoen. En dan krijgen ze op die manier telemetrie naar beneden. Je kunt hem ook zelf gaan trekken. Zowel Orion, die overigens op 2 gigahertz zit, de S-band 2,2. En NASA die nodigt ook mensen uit om die signalen op te gaan vangen om op die manier dopplermetingen te doen aan de downlink van Orion. Als je wil gaan trekken, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De beste methode is gewoon eigenlijk JPL Horizon System te gebruiken op internet. Dus dat is eigenlijk opvallend simpel. Ze hebben een mooie interface gemaakt tegenwoordig die heel erg makkelijk te bedienen is. Moet je gewoon de app openen en dan daar even het object selecteren wat je wilt trekken. Orion zit er al in, Omutonashi ook en NEA Scout ook en misschien inmiddels al meer. Ik moet nog even opnieuw kijken, maar zeker als de vlucht op gang komt, dan zullen de verschillende CubeSats waarschijnlijk allemaal verschijnen op de Horizons Mission System. Nou, dus dan kun je daar je eigen coördinaten ingeven en nog wat dingen selecteren en zo. En dan kun je gewoon uitrekenen wanneer de verschillende objecten binnen jouw bereik zijn. En in welke richting dan, en wat de afstand is, enzovoort. Dus dat helpt enorm. En op die manier kun je de vlucht keurig volgen. En dan zou het misschien nog lukken om op 70 centimeter dan nog Omutonashi op te pikken. Die Omutonashi die heeft een specifiek schema voor zijn uitzendingen. Daar hebben ze een Twitter-account voor, Omutonashi Project. En die maken dan af en toe de update, als er nog iets veranderen, van het zendschema van Omutonashi bekend. De eerste uitzendingen zijn op 30 augustus. En dan wordt dus de UAF-downlink getest tussen 13:30 en 14:00 bijvoorbeeld. En later weer tussen 14:20 en 16:25 enzovoort. Nou, dat gaat op 2 september weer gebeuren en op 3 september ook. En dan moet op 4 september 's morgens de landing op de maan gaan komen. En die moet je dan live kunnen volgen. En dan heb je ook de lander die dan actief gaat worden. En die zou je dan live moeten kunnen ontvangen op 70 centimeter. Dat schema is dus gewoon bekend en is dus te vinden via die Twitter account, dat is het makkelijkste. Verder heeft een amateur ook een heel overzicht gemaakt, nou ja, amateur eigenlijk, een professional, maar goed, van het hele schema van de activiteit van SLS, Orion enzovoort. Met alle tijdstippen wanneer wat gebeurt. En ja, dan kun je het dus helemaal volgen. Tot en met de landing op 10 oktober 's middags. Dan moet Orion weer landen in de Stille Oceaan. Aan de westkant van de VS. Voor de kust van San Diego. En dan wordt de zaak weer opgepikt. Maar goed, onderweg dus. De hele omlopen enzovoorts, alles wat er gaat gebeuren. Er zijn allerlei achtergrondverhalen te vinden op de NASA-site natuurlijk. Voor Orion en alles wat daarmee te maken heeft. En dan kun je dus helemaal precies volgen wat er gebeurt. Er komt dus nog een website die actief wordt, waarop de vlucht helemaal te volgen is, AROW, op de NASA site. Die moet je maar in de gaten houden, dan krijg je echt live te zien waar Orion uithangt op elk moment. En kun je ook telemetrie vinden en ook de laatste baanparameters. En dat is een ander punt. Je kunt dus natuurlijk trekken via de Horizons system van JPL, maar je kunt ook de baanparameters krijgen, die overigens ook kunt genereren met Horizons. En dat zijn dan wel andere baanparameters dan we gewend zijn. Daar zijn dus geen TLE's, maar daar zijn state vectors. En die kun je dan gebruiken om zelf te gaan trekken met eigen software. Maar daar moet je wel geschikte programma voor gebruiken. Zoals General Mission Analysis Tool, oftewel GMAT. Daarmee kun je zelf allerlei dingen berekenen en grafisch weergeven enzovoort. Natuurlijk hebben amateurs de neiging om allemaal weer te willen gaan trekken met hun eigen satelliettrekkingprogramma en TLE's, Two Line Element Sets. Maar dat heeft weinig of geen zin, want helaas, het trekken van deep space objecten met gewone trekkingprogramma's werkt niet. Niet echte mensen, want zodra een object verder van de aarde zit dan 50.000 kilometer, dan kun je TLE's en gewone trekkingprogramma's wel vergeten. Die beginnen dan zo onnauwkeurig te worden dat het niet leuk meer is. Dus steeds weer met die TLE's willen gaan stoeien, vergeet het maar. Gebruik nou gewoon Horizons of gebruik state vectors met bijbehorende geschikte software. Dan gaat het wel goed. Dus dat is veel handiger. Even kijken. Ja, verder nog. Wat amateur satellieten betreft, Oscar 109 doet het maar zwak, zoals bekend. Oscar 27 dus wel actief, maar nu dus in het hoge noorden. Oscar 7 begint blijkbaar ook weer in mode A te functioneren nu. Dus ik weet niet of hij nu aan het eind van zijn periode zit, dat hij weer gaat omschakelen of het is door overbelasting. Nou ja, maar Oscar 7 doet het dus nog wel, maar steeds moeilijker. Oscar 91 doet het, maar wel alleen voorzichtig zijn. Dus niet gebruiken als hij in het donker zit. Cas 4a en B steeds moeizamer, maar wel bruikbaar. Oscar 29 doet het nog steeds keurig. Continu beschikbaar, nou die in de zon zit. Oscar 99 heel af en toe. Falcon Sat 3 eigenlijk ook maar heel af en toe als die weer eens ingeschakeld is door het commandostation. Oscar 113 doet het. 86 beperkt, maar toch. Het ISS, ja natuurlijk volop actief met FM en APRS packet. Oscar 97 doet het goed. Linux Sat 2 ook opvallend goed. Oscar 101 doet het, Oscar 100, de geostationaire satelliet, volledig operationeel, geen problemen. RS 44 doet het ook nog steeds prima en Oscar 50 ook. En dan nog Oscar 108, operationeel. Oscar 11, de oude Oscar 11 is vandaag weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. Ja, XW2A en 2C zijn nog volledig bruikbaar op dit moment. Opvallend, want die leken al defect. Nou ja, in het ISS flinke drukte met van alles en nog wat. Ze zijn aan het voorbereiden natuurlijk voor een bemanningswisseling, zowel aan de Russische kant als aan de niet-Russische kant. Er is nog een baanverhoging geweest afgelopen woensdag. En verder komt er dus een ruimtewandeling op 2 september van twee Russische cosmonauten die dan hopelijk geen problemen meer krijgen met de ruimtepak zoals de laatste keer. Maar daar zullen ze natuurlijk wel goed getest hebben inmiddels. Amerikanen kunnen momenteel even geen ruimtewandelingen maken, want ze hebben geen ruimtepak meer over dat helemaal betrouwbaar is. Een ruimtepak is naar beneden gestuurd met de Cargo Dragon die pas teruggekeerd is. En er worden steeds weer nieuwe materialen naar boven gestuurd voor ruimtepakken om die te onderhouden en operationeel te maken. Want ze willen toch ook weer meer ruimtewandelingen gaan maken natuurlijk. Ja, dan komt er weer een bemanning lancering naar het ISS met een Soyuz MS-22. Met twee Russen en een Amerikaan. Op 21 september. En dan op 3 oktober staat nu gepland SpaceX Crew Dragon met 4 bemanningsleden, 2 Amerikanen, een Japanner en een Russische cosmonaut, Anaki Kina. Dus dat is die uitwisseling van bemanning die dus toch gewoon allemaal doorgaat. En dan op 30 september komt de vorige bemanning van de Russen naar beneden en begin oktober ergens ook de volgende terugkeer van een bemanning met Samantha Cristoforetti erbij en zo. Dus dat soort zaken lopen nu allemaal. Verder allerlei experimenten natuurlijk in het ISS zoals gebruikelijk. Verder lancering geweest op 23 augustus van een experimenteel wetenschappelijk project van de Chinezen. Het is één object officieel, maar het lijkt erop dat het eigenlijk twee satellieten zijn die nog aan elkaar vastzitten. En die waarschijnlijk dus losgekoppeld zullen gaan worden binnenkort. Horen we nog wel meer van. Dan op 24 augustus een commerciële aardobservatiesatelliet vanuit China gelanceerd. En vanochtend vroeg weer een lancering met een Falcon 9 met weer 53 Starlink satellieten. Het houdt niet op. Nou, verder lanceringen. Natuurlijk morgen dan 14:33 Artemis 1 SLS Orion. 2 uur lang lanceervenster. Mocht dat niet lukken, dan wordt het doorgeschoven naar 2 september of nog later 5 september. Maar voorlopig houden we het dus even op morgen. Nou, verder weer een Starlink lancering op de 31ste te verwachten. vanuit Vandenberg om 7:30 morgens. Ook op de 31ste smiddags, 15:30. Weer een New Shepard lancering van Blue Origin. Vanuit Texas loodrecht omhoog met een handjevol toeristen aan boord naar 100 kilometer hoogte en dan weer terug naar beneden. Een vlucht van zo'n 10 minuten. Dan weer op 5 september Starlink lancering vanaf Cape Canaveral. En daar ligt ook nog een andere satelliet mee, maar dat zien we tegen die tijd. Verdere lanceringen op korte termijn, geen bijzonderheden, voor ons tenminste niet. Goed, dat was hem weer even voor deze week.